Kijk dat hij inmiddels contact heeft. Mm. Ja. Hier is dus dat gebouw. Die prachtige tempel die Salomo gebouwd heeft. Later is het nog mooier gemaakt door Herodes. En als geschenk aan de Joden. Maar dit was ongeveer het gebouw wat Salomo heeft gemaakt. Het is natuurlijk schitterend. En de mensen die stonden daar. Het volk Israël was daar gekomen bij de opening van het gebouw. En Salomo die stond op een verhoging. En die heeft gebeden. Die heeft gesmeekt dat God alsjeblieft naar dat gebouw zou af willen dalen. Zoals dat ook bij de tabernakel was. En nou, ik zei al, alles stond klaar. Hè? De priesters, de levieten, de zangers, de trompetten, mensen die op de trompetten speelden, alles stond klaar. Maar één ding ontbrak. En dat was, wat je daar op dat kleine plaatje ziet, die stralende aanwezigheid van de Heer. En die kwam. Dat is zo. Ja, ik zou er zo graag bij geweest willen zijn. En bij een opening van een gebouw is altijd een bijzonder moment, maar dat God zelf zo afdaalt. En dat ze niet naar binnen konden gaan, omdat God daar was. Ik weet niet hoe dat daarna gegaan is, want daarna lees je wel dat ze dus de tempel erin gingen. Maar in ieder geval bij de opening kwam vuur uit de hemel. Het verteerde de offers. En vervolgens kwam Gods machtige aanwezigheid. Nou, dat is zo om jaloers op te zijn. Stel dat God hier zo aanwezig is, zo heerlijk aanwezig is, dat we de neiging hebben om te knielen. En dat is wat er ook gebeurt. De mensen vallen op hun aangezicht staan. Ze vallen op. Niet achterover, wat je soms ziet, nee, ze vallen voorover. Op de grond, met een gezicht plat op de grond, want God is aanwezig. En, nou zegt dus later in vers 14, in 2 Kronieken 7 vers 14, daar staat eigenlijk een belofte van dat God dat ook nu wil geven. En dat God ook zo aanwezig wil zijn. Maar, daar zijn vier dingen nodig, en die lees je hier bij dat rode stukje. Als mijn volk, dat zijn dus de gelovigen, als mijn volk, dat mij toebehoort, het hoofd buigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun wegen, dwaalwegen, dan zal ik vanuit de hemel horen. Dan komt God naar beneden, om het zo maar te zeggen. Dan zal ik hun zonde vergeven en hun land herstellen of genezen. En dit is zo'n mooie belofte. Als wij, als gelovigen, als kinderen van God, ons hoofd buigen in ootmoed, als wij bidden, als wij Gods aangezicht zoeken, dus we zijn gefocust op God, en we bekeren ons van onze dwaalwegen, waar we van op dit moment weten dat dat onze dwaalwegen zijn, dan zal ik vanuit de hemel horen, zegt God, een zonde vergeven en een land herstellen. Dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het antwoord van God op, ja, hoe komt er nou een herleving in Limburg? Hoe komen de kerken weer vol? Hoe zou je kunnen zeggen dat de kerken weer Gods aanwezigheid gaan ervaren? Nou, hier staat het antwoord. En ik ga dat proberen uit te leggen. Ik ga ze alle vier langs, al die vier voorwaarden eigenlijk. En ik hoop dat u ze meeneemt naar huis. Ik was van de week... Ik heb één dag in de week doe ik evangelisatie of missionair werk in Beek. En ik was in een klein dorpje vlak erbij, Geverik. En dan ging ik deur aan deur om daar ook met de mensen in gesprek te gaan. En het viel mij zo op. Het was de een naar het andere huis dat ik te horen kreeg, die kerk. Daar heb ik een schop tegen aangegeven, daar heb ik geen vertrouwen meer in, er is zoveel gebeurd. En dan weet ik dat dus, misschien niet de kerk, het is de katholieke kerk daar, zeg maar, gewoon in het algemeen, denk ik. En ik wil er helemaal niet negatief over doen. Ik denk dat wij ons dat moeten aantrekken. Hoe komt het dat de mensen de kerk een schop geven? Hoe komt het dat de mensen de kerk niet meer vertrouwen? Ik heb daar de vorige keer ook iets over gezegd. Omdat God er blijkbaar niet meer is. Mensen die vinden het niet meer heel hard nodig om daar naartoe te gaan. En dat doet mij pijn. Hoe komt het dat wij als christenen zien dat de kerken sluiten? Nou, hier staat het antwoord. Hoe de mensen weer betrokken kunnen raken. En we kunnen natuurlijk negatief kijken naar die en die kerk. Maar hoe is dat nou bij ons? Ja, we gaan ze langs. Alle vier. Het eerste wat God zegt tegen Salomo. In de nacht komt God zelf. Dus het zijn niet mijn woorden vanmorgen. Maar het is het woord van de levende God. Die is naar Salomo gekomen. Hij heeft gezegd. Als mijn volk. Als de gelovigen van de ware wijnstok. Hun hoofd buigt. Dan zal ik komen. Nou, wat betekent dat nou? Mijn hoofd buigt. En er staat eigenlijk achter ook tussen haakjes. En, want in de ene vertaling staat er zich verootmoedigt. De andere vertaling staat er hoofd buigt. En het is in ootmoed buigt. Zich vernedert. Klein maakt. Kijk, als wij trots zijn. En we zijn vol van onszelf. Kunnen we niet vol zijn van de geest. Als we leeg zijn van onszelf. Dan kunnen we vol raken van de Heilige Geest. Als mijn volk. Nogmaals, dit wordt niet gezegd tegen mensen buiten de kerk. Dit wordt gezegd tegen ons. Als gelovigen. Als mijn volk een hart vol gebrokenheid heeft. Dat we pijn hebben over dingen die in ons leven niet goed zijn. Maar ook dingen die in de gemeente, in de kerk zijn. Daar pijn over hebben. Als wij daar ons over verontmoedigen. Dan ziet God dat hij ons nodig, dat wij hem nodig hebben. En als je net tot geloof komt. Dan weten jullie ook. Dan is je hart heel zacht. Tenminste, ik hoop dat u dat herkent. Als je net tot geloof komt en je ontdekt dat God je lief heeft, dan is je hart zacht. Is je hart gebroken. En dan heb je een kleine gedachte van jezelf en grote gedachte van God. Dat was bij mij ook zo. Dat je zo beseft van, dat God mij genadig is. Mij zondaar. Dan ben je heel klein voor God. Dan ben je verootmoedigd. Maar het is eigenlijk net als bij een zwerver of een man die arm is, die in één keer plotseling heel erg rijk is, die denkt niet meer zo aan zijn verleden. Misschien nog wel af en toe, maar hij vergeet dat heel snel, omdat hij opeens heel rijk is. Nou, zo is het ook vaak met de gelovigen. Als die een tijdje gelovig is, dan word je wat zelfvoldaan, dan word je weer wat trots. Dan gaat je eigen ik weer terugkomen. En dan word je weer. Of dan besef je eigenlijk niet meer uit welke put dat je gehaald hebt. We hebben net een lied over gezongen. Dat we uit de put getrokken zijn. Uit de zondeput. En hoe langer dat je christen bent, dan kan het zo zijn dat je weer wat trots wordt. Dat zie je ook bij het volk Israël. En dat ze op een gegeven moment weer afgoden gaan toelaten. Dat zie je ook bij Salomo. Eerst, als je net tot geloof komt, is je hart nog zacht. Is je hart nog gebroken. Maar op een gegeven moment. Ja, gaat dat weer weg. En ik weet niet hoe dat bij u is. Of dat u zelf tevreden bent en dat u zegt, nou, natuurlijk is God genadig. Ja, maar natuurlijk vergeeft hij mijn zonde. Ja, maar natuurlijk heb ik daar recht op. Of is er nog steeds die gebrokenheid van binnen? Dat je zegt, maar hij, God is mij genadig. Dank u voor het kruis, Heer. Dat u mij genadig bent. Ja, als dat er nog steeds is, dan is dat zo mooi. Want dat is een heel mooi eigenschap. Want God wil dat we ons hoofd buigen. En niet één keer bij onze bekering, maar elke dag weer. Dat je zegt, oh God, help mij. En ik heb u nodig. Ik probeer het vandaag heel persoonlijk te maken. Ga nou eens je eigen leven na, je eigen gebeden van de afgelopen tijd. Herken je dat? Dat je zegt van ja, Heer, ik ben zo dankbaar dat u mij zondaar hebt gered. En dat je daar nog steeds echt over verwondert. Of is het meer een soort automatisme van zelfsprekendheid. En je zegt er eigenlijk zonder meer na te denken. Dank u voor het kruis, Heer. Of is het echt nog een diepe genade. Dat je echt dat beseft. Dus als mijn volk zich verootmoedigt. Dan zal ik. Nou. Tweede. Wil jullie even een tikje geven? Als mijn volk. Bid. Dat is het tweede. Het tweede wat God zegt tegen zijn volk, en dat zie je hier heel duidelijk, is dat het volk moet bidden. Het moet, dat is een zeer sterk advies. Als mijn volk volhardend gaat bidden, dan zal ik vanuit de hemel komen. Dat zag je bij Salomo. Hij was aan het bidden, aan het smeken. En God kwam. Als wij met verwachting, met volharding bidden om de aanwezigheid van God, dan zal hij komen. En dat zie je ook in de kerkgeschiedenis. Bij mensen die gingen bidden voor een opwekking. Daar ging vaak jaren aan vooraf, voordat God echt met een opwekking kwam. En er zijn verhalen bekend dat mensen 10 jaar, 20 jaar hebben gebeden. En dat er toen een opwekking kwam. Ik weet van één vrouw, die had alle namen van de mensen uit de kerk opgeschreven. Op een briefje. En elke dag was ze daar volhardend aan voor aan het bidden. Elke dag ging ze naam voor naam die mensen langs. En op een gegeven moment brak er een opwekking uit in die gemeente. En zo kan het ook zijn dat we een klein groepje mensen. Want heel vaak begint het een opwekking. Begint altijd klein. Het begint niet met een hele grote massa. Het begint altijd met 2, 3, 5 mensen die volhardend gaan bidden. En dat zie je ook als Pinkster uitbreekt. Er zijn een groepje mannen, een groepje vrouwen, die zijn aan het bidden en dan komt God. En ik wil dat ook illustreren vanuit mijn eigen leven, want ik heb het grote voorrecht gehad om in een soort opwekking tot geloof te komen. Om een kleine, het was niet een massale opwekking, maar toch tientallen, honderden mensen heb ik tot bekering zien komen in mijn tijd dat ik ook tot geloof kwam. En dat was in de Albasse Waard, dus ergens daar in de buurt van Rotterdam. Dat ik, het was in het jaar 2000 ongeveer, dat we met een groep vrienden tot geloof kwamen. Mensen die vanuit verschillende kerken dan, want ze waren wel kerkelijk, maar ze waren niet echt toegewijd. Ze waren dubbelhartige mensen. En was ik er ook één van. Ik leefde met één been midden in de wereld en met één been wilde ik ook wel God dienen, maar dat kan niet. En toen zijn meerdere van mijn vrienden en ook van mijn broers, zijn tot geloof gekomen en zijn tot bekering gekomen. Doordat er, ik denk, mensen aan het bidden waren. Maar heel snel, die groep vrienden, het waren ongeveer 20 dan van mijn vrienden, die hadden het verlangen om samen te komen. Om die opwekking die wij er in ons eigen leven ervaarden, om dat ook weer verder te zien groeien. En toen begonnen wij op zaterdagmorgen, heel vroeg, om 6:30, dan hadden we nog geen andere activiteiten. Om 6:30 's morgens gingen wij met elkaar samen zitten. En gingen we met elkaar bidden, bijbelstudie doen. En we gingen verhalen lezen over opwekkingen in de geschiedenis. En we verlangden daarna. En we baden erom dat God echt een grotere opwekking zal geven in de Albasse Waard, in de kerken. Dat er echt nieuw leven zal ontstaan in de kerken. En terwijl we daarvoor aan het bidden waren, met die 20 mensen ongeveer, op zaterdagmorgen vroeg, begon er een proces in ons eigen leven. Want we baden eigenlijk voor anderen, maar we merkten dat we zelf ook nog niet. Ik heb het hier al eens over gehad, over die 24 karaats goud. We ontdekten in onszelf nog zoveel van het eigen ik. En dat was een heel wonderlijk proces. Ik zou dat zo graag iedereen gunnen. Dat was eigenlijk dat God in je een proces gaat beginnen met van reiniging. En we baden voor anderen, maar God begon met ons proces. En terwijl we aan het bidden waren, terwijl we daar ook mee bezig waren, elke zaterdagmorgen, was God zo vaak aanwezig met zijn, met die heerlijkheid waar we net van gelezen hebben. Dat is zo heerlijk, om je te verootmoedigen en te gaan bidden met elkaar. Op de knieën gingen we letterlijk. Het waren allemaal mannen rond in begin 20, die volop in het leven stonden, maar dat was daar gebrokenheid. Gebrokenheid, omdat we weer die week weer de fout ingegaan waren met het een of het ander. Dat we weer met onze mond verkeerde dingen gedaan hebben. We brachten dat daar gewoon in alle openheid aan elkaar, vertelden we dat. En dat was een hele wonderlijke tijd. Het is nu al heel wat jaren geleden, maar nog steeds zie ik, en die broeders, die kom ik nog steeds regelmatig tegen, en nog steeds zie ik dat het vuur van opwekking in hun leven brandt. En er zijn er ook een aantal die echt langzaamaan dat vuur is gedoofd, moet ik ook eerlijk in zijn, maar de meeste van die mensen die toen tot bekering gekomen waren, zijn nu of hier of daar prediker of hebben een gemeente. En dat is zo mooi om te zien. En zo mooi om elkaar dan weer later te ontmoeten. Maar van daaruit is ook een hele beweging gekomen in Nederland. De Hartkraai-beweging. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Je kunt op internet wel het een en ander van lezen. En die komen met elkaar bij elkaar in conferenties. Maar eigenlijk is het geheim, en daarom vertel ik dit ook. Het geheim was dat wij op onze knieën ons verontmoedigden. En dat wij God toelieten dat Hij in ons een reinigingsproces aan het doen was. En dat is zo belangrijk, dat je eigenlijk zegt, God, kom maar in mijn leven. Reinig mij van alles wat nog niet Jezus is. Maar alles wat nog van het ik is. Laat me het zien. En dan zul je echt gaan ervaren dat God met zijn heerlijkheid ook in je leven komt. En ik zeg wel eens dat ik geboren ben in het vuur en dat ik geen genoegen meer neem met rook. I'm born in the fire and cannot live in the smoke. Als je eenmaal iets van dat vuur geproefd hebt, van die heerlijkheid van God, dan wil je niet meer terug naar de smoke, naar de rook. En daarom, dat gun ik jullie ook zo van harte, dat we het ook in deze gemeente, een groepje mensen, misschien zijn het er maar vanmorgen maar 2 of 3, die zeggen, ik wil dit ook. Ik wil ook dat onze gemeente God zo aanwezig is. God begint niet met de massa, zei ik net. Hij begint met een klein groepje mensen die hier ja, echt volhardend voor gaan bidden. En het derde wat God zegt, dat vind ik heel belangrijk. Dat zie je ook bij dat plaatje in het Engels. My child, seek my face, not just my hand. Als mijn volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt en bidt en mijn aangezicht zoekt, dan zal ik vanuit de hemel horen. En dat is zo belangrijk dat we Gods aangezicht zoeken. Dat is de hemel straks. Dat staat in Openbaring 22. En we zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. Is dat voor jou ook de hemel? Dan kun je bij wijze van spreken in de hel zijn. Maar als je hem ziet van aangezicht tot aangezicht, dan ben je toch in de hemel. Want het gaat om hem. Niet zijn hand. Not just my hand. Als ik naar mijn eigen gebeden kijk, is het vaak toch nog dat ik bid, Heer, wilt u dit geven, wilt u dat geven, wilt u dit doen, wilt u dat doen, wilt u dit veranderen, wilt u dat veranderen. Dat is allemaal Gods hand. Is het je te doen om Gods aangezicht? Want Gods aangezicht zoeken, dat is eigenlijk hem zelf zoeken. En in dat ene mooie lied wat we het laatste, ik verlang naar Jezus. Ik verlang niet naar zijn zegeningen in de eerste plaats. Het is fijn als die een zegen. Maar ik verlang naar hem zelf. Ik wil hem zien. Ik wil hem hebben. En want dat is zo belangrijk. Dat we het volk van God zijn aangezicht zoeken. Want dan zal God ook, als hij merkt dat je hem zoekt. En dat je hem niet zoekt om de cadeautjes, om de zegeningen. Maar om hem zelf. En dan zal God komen. Ook in jouw leven met zijn heerlijkheid. En dan verandert hij misschien niet de omstandigheden. Maar dan is hij in die omstandigheden erbij. En dus bijvoorbeeld als ik tegen iemand van jullie zeg. Nou, ik kom vanmiddag bij jou op bezoek. Ik kom bij jou op visite. Nou, dan ben je daar misschien blij mee of niet. Maar in ieder geval, laat het even uit van dat je het leuk vindt. Kom ik bij jou op visite. En dan heel snel merk je. Dat ik eigenlijk bij jou kom met een bijbedoeling. Om iets te krijgen. Om iets te lenen. Of om iets te ontvangen van je. Nou, dat zal voor jou een teleurstelling zijn. Ja, maar je kwam toch bij mij op visite. Je wilde toch met mij contact hebben. En je kwam toch niet om iets te halen. Nou, zo is het ook met God. Ga nou eens kijken naar je eigen gebeden. Is het je te doen om dingen die je krijgt van God, of is het je te doen om hem zelf? Ik verlang naar Jezus. Ik verlang naar u, Heer. Wilt u zich weer opnieuw aan mij openbaren in uw heerlijkheid? En dat is opwekking eigenlijk, herleving. Een persoonlijke herleving. Als je weer Jezus ziet in al zijn heerlijkheid. Jesus is revival. Het is niet iets van Jezus. Want als God dat merkt, dat je toch eigenlijk doet om iets. Een bijbedoeling, dan zal hij zich toch terughouden. Maar als je echt verlangt naar hemzelf, ja, dan is dat opwekking. Nou, het vierde is dat God ook heel duidelijk zegt, ik wil graag komen met mijn heerlijkheid, maar dan moeten we jullie ook bekeren van de dwaalwegen. En in sommige vertalingen staat van de slechte wegen. Als jullie, zegt God, gaan bidden, je gaat je verootmoedigen, je gaat je laten reinigen, je gaat mijn aangezicht zoeken, dan kan het niet anders, lieve mensen. Dan ga je ook bekeren van dwaalwegen. Want dan ontdek je in jezelf nog dwaalwegen. Ik heb er in mijn leven tientallen ontdekt. Dwaalwegen. Dat ik dacht op de goede weg te zitten. Maar dat ik toch nog weer op een dwaalweg zat. En we moeten dat echt eerlijk in zijn. Dat we ons bekeren van onze dwaalwegen. Want ook een christen, een gelovige. En dat zie je zo duidelijk bij het volk Israël. En dat zie je ook dat de profeten dat telkens weer zeggen. Jullie zitten op een dwaalweg. Jullie moeten hier naar mij toekeren. Mijn aangezicht zoeken. Mijn auto die heeft regelmatig een APK nodig, een periodieke keuring. Om de zoveel tijd moet die gekeurd worden. En zo is het ook met ons leven. Wees gewoon eerlijk, als gelovigen hebben we het gewoon nodig dat we weer eens af en toe gekeurd worden, als het ware. Dat we weer opnieuw het weer alles in orde maken met God. Of is het voor jullie zo dat jullie altijd volledig gehoorzaam de Heer volgen op de smalle weg en nooit is op een dwaalweg terechtkomen. Dat kan ook. Dat is alle glorie aan God. Dat dat mogelijk is. Maar ik denk dat de meesten van ons toch eerlijk moeten zeggen, nee, maar ik heb af en toe weer nodig om gecorrigeerd te worden door God, om op de recht te wandelen. God zegt, ik wil zo graag bij jullie komen. En dat zegt hij ook tegen dat volk Israël. Hij had dat volk zo lief. Hij stuurde zoveel profeten. En elke keer hadden ze eigenlijk dezelfde boodschap. Bekeer je, bekeer je, bekeer je. Wandel met mij op de weg en doe de afgoden weg. Wandel met mij. En ja, misschien zijn er hier ook wel mensen die zeggen, ja, ik verlang er zo naar om God meer te ervaren in mijn leven. Ik zou God zo graag meer willen zien. Meer willen ervaren. Maar hier staat het antwoord. Dat kan. Als jij je verootmoedigt, je klein maakt voor God. Als je hem gaat zoeken in gebed. Zijn aangezicht. En als je weet van alles wat er op dit moment in jouw leven eigenlijk wat niet goed is. Als je daarvan afkeert, dan kan het niet anders. Dan zou God liegen als dat zo is. Als het niet zo is. Dan zal God met zijn heerlijkheid in je leven zijn. Aanwezig zijn. En dan zal hij ook komen. Als wij ons bekeren van onze verkeerde patronen. Misschien heb je wel een bepaald patroon in je leven. Dat gewoon niet goed is. Hey, ik zal ook eerlijk zijn. Ik heb 2 weken geleden weer besloten. Samen met een vriend. Waar ik ook gewoon heel open en eerlijk. Dingen mee deel. Waar ik eigenlijk nog niet in gehoorzaam ben. Het is heel goed om iemand in vertrouwen te hebben. Waar je van weet, ik kan gewoon alles vertellen over mijn huwelijk. Over mijn relatie met God. Over mijn gehoorzaamheid daarin. Om gewoon eerlijk met iemand te praten. Dat heb ik ook met hem afgesproken. Ik ga gewoon weer opnieuw eerder mijn bed uit. Want ik was langzaamaan weer steeds later aan het opstaan. En ik heb kinderen, jonge kinderen. En die komen dan ook uit hun bed. En dan ja, het schiet het nog wel eens erbij in. De stille tijd met God. En ik heb het met hem afgesproken. En dan is het goed om dat iemand samen te hebben. Waar je dan ook later weer verantwoording aan kan afleggen. Afgesproken. Gewoon eerder mijn bed uit. 6:15. Gaat de wekker. En inmiddels mag ik zeggen. Ja, op de doorweekse dagen. Gewoon ben ik nu echt weer vroeg mijn bed uit. Om de Heer te zoeken. En wie hem vroeg zoeken. Vroeg in de morgen. Die zullen hem vinden. En ook in mijn stille tijd kun je toch nog weer. Ja, gericht zijn op Bijbel lezen, of je gaat gewoon, ja, eigenlijk ook op een automatische piloot. Maar dat ik echt meer nog dan eerst probeer zijn aangezicht te zoeken. Allereerst. Hem te zoeken. Hem alleen. En niet zozeer allerlei dingen, zegeningen die hij wil geven. En daarom is het misschien ook goed dat je voor jezelf nadenkt van waar ben ik nog ongehoorzaam in. Want als je je bekeert van je dwaalwegen, dan zal God komen. Daar wil ik tenslotte nog wat over delen. En wat belooft God dan? Wat belooft hij als zijn volk zich verootmoedigt, bekeert, bidt enzovoort? Dan zal ik vanuit de hemel horen. Dan gaat de hemel voor je open. Dat geldt ook voor de gemeente. Als God merkt dat hier in de gemeente mensen zijn die zo op hem gericht zijn, dan zal hij de hemel openzetten. En dan zal hij komen met zijn heerlijkheid. En dan hebben we een open hemel. Hij zal naar je gebeden luisteren. Hij zal je gebeden verhoren. Hoeveel mensen verlangen niet naar gebedsverhoringen? Nou, als je daaraan voldoet, aan die voorwaarden, dan zal het gebeuren. Hij zal hun zonde vergeven. En als God merkt dat je van je dwaalweg terugkeert, hij wil niets liever dan je vergeven. Dan je, ja, weer, dat je weer in de rechte verhouding met God staat. En dat je het weer goed hebt met hem samen. En hij zal ook herstel, genezing geven, land genezen. Dat kun je ook toepassen op je eigen leven. Misschien worstel je met iets van je identiteit. Of je worstelt met iets in jouw leven waar je maar niet opgelost krijgt. Als je hem verootmoedigt. Als je bidt. Als je hem zijn aangezicht zoekt. Dan zal hij je herstellen. Hij zal je genezen van binnen. Helemaal opnieuw. Nieuw mens maken. En dit nogmaals, dit geldt niet voor de eerste keer bij je bekering. Maar dit geldt voortdurend. Ook voor de gelovigen hier in ons midden. God wil niets liever dan je herstellen van binnen. Dat je echt een nieuw, ander mens wordt. En dan zal hij je een fantastisch, heerlijk leven met hem geven. En niet misschien materieel, financieel. Maar veel meer geestelijk zal hij je rijk zegenen. Ja, verlang je naar zijn heerlijke aanwezigheid, zijn machtige aanwezigheid in je leven? Hier ligt het antwoord. Gods machtige aanwezigheid, dat is zijn heerlijkheid. In ons midden, in de gemeente. Verlang je ernaar? Zie je ernaar uit? Lieve mensen, er is zoveel wat God in huis heeft om dat te geven. Maar we moeten wel aan die voorwaarden voldoen. En ik wil er afsluiten weer ook met een voorbeeld, wat een echt gebeurd verhaal. Om het nog wat praktisch te maken. Er was eens een keer een man, en die zat ook te luisteren naar een preek. En die zat te luisteren naar een preek van een voorganger in Wales. Daar is ook een keer een opwekking geweest in 1904, 1905. Een machtige opwekking geweest. Duizenden mensen tot geloof gekomen. En er zat één man onder het gehoor van een pastor. En hij kwam na de dienst, kwam hij naar hem toe en hij zei, ja, ik wil ook die opwekking. Ik wil die persoonlijke opwekking. Nee, want je hebt dus een opwekking in een land. Nou, dat is niet altijd weggelegd. Dat is God vrij in om dat te geven. En wij hebben daar heel lang voor gebeden, daar in de Alblaswaard. En het is niet gekomen. Maar wel hebben we gezien dat overal in het land vuurtjes ontstonden. Tot op de dag van vandaag. Ik kan er echt van getuigen. En er zijn broeders hier ook die hier gepreekt hebben, die daarvan getuigen kunnen. En dus die man die zat er onder gehoord en zei, ik wil een persoonlijke herleving, want ik heb een persoonlijke herleving nodig. Nou, en die pastor die zei tegen hem, dat is geweldig dat je dat verlangt. Ik heb hier, toevallig had hij dat in zijn zak, een schoolkrijtje. En hij gaf dat schoolkrijtje aan die man, hij zei, je moet naar huis gaan. Je moet naar je huis, moet je een cirkel tekenen, ergens op een stil plekje. En dan moet jij in die cirkel gaan zitten en dan moet je niet meer denken aan je vrouw, niet meer denken aan je gemeente, niet meer denken aan die vervelende kinderen, of niet meer denken aan dat ene gemeentelid. Jij gaat samen met de Heer in die cirkel. En zegt, o God, geef een opwekking. Geef een persoonlijke herleving en begin bij mij. Laat zien, reinig mij van alles wat niet goed is. Ik verlang naar die persoonlijke opwekking. Stel nou dat ik vanmorgen, ik heb ze niet bij me. Ik ben wel schoolmeester, maar we hebben geen krijtjes meer. Maar stel dat ik jullie allemaal een krijtje zou meegeven. Aan het eind van de dienst. Zou je thuis bereid zijn om in die cirkel te stappen? Zeg je van, ja, Heer, ik heb die opwekking nodig. Ik ben er heel eerlijk in. Ik heb het nodig, Heer, dat ik mij verootmoedig, dat ik me klein maak voor u. Want ik verlang naar uw aanwezigheid. Of zou je het krijtje gewoon neerleggen, thuis, ergens op een plek. Ja, misschien volgend jaar of volgende week. Of zeg je gewoon heel eerlijk vanmorgen. Ja, ik heb een persoonlijke opwekking nodig. Nou, God wil het geven. We hebben het gelezen in 2 Kronieken 7. Het zijn niet mijn woorden. God wil het je geven. En ik ben bereid. Ik heb geen krijtjes bij me, zei ik. Maar stel dat er iemand is die echt zegt, ik wil dat heel graag. Om na de dienst met je samen te bidden. Misschien nog een aparte ruimte, even in de stilte. Laat er geen gras over groeien. Want God is er zo duidelijk in. God wil het je zo graag geven. En niet op onze manier, op onze tijd, maar wel dat hij ziet je hartsverlangen. Verlang je daarna. En dat is allereerst heel belangrijk, dat je dat verlangen naar God toe uitspreekt. Nogmaals, ik wil je nergens toe dwingen, helemaal niet. Maar ik wil je wel uitnodigen om in die cirkel te stappen. En ik kan samen met je bidden. Een aparte ruimte of zo. Maar het is echt belangrijk dat u het niet denkt van, nou, het was weer een lange preek, het was een mooie preek, het was een saaie preek. Daar gaat het niet om, lieve mensen. God heeft een boodschap vanmorgen voor u. En die boodschap die wil hij zo graag aan je kwijt. Wat doe je ermee? En ik hoop van harte dat je zegt, ja Heer, geef mij een opwekking. Begin bij mij. Amen.